Goedemiddag. Dus u kent Guatemala goed. U hebt er 15 jaar gewoond, meen ik begrepen te hebben. En u hebt een artikel geschreven op uitpers.be dat wel wat een beetje bijzonder klonk. Namelijk dat dus de Guatemalteekse president Giammattei dus Oekraïne bezocht heeft. En u gaat ook een beetje in op de algemene situatie daar in Oekraïne. En in Guatemala. En u zegt dat, u bent eigenlijk niet echt zeer lovend over die president Giammattei en u zegt dat hij de democratie aan het afbreken. Waarom?
Wel ja, eigenlijk om de toestand van vandaag te begrijpen, moet ik toch een paar woordjes recente geschiedenis weergeven. Namelijk, het is haast een dertigtal jaar geleden dat een lange interne gewapende oorlog tussen leger en verzetstrijders eindigde. De Verenigde Staten steunden met man en macht het leger van de kapitaalkrachtige families. Die oorlogstrauma's onder de bevolking wegen tot vandaag door. De afspraken gemaakt tijdens de vredesonderhandelingen moesten de verarmde bevolking er bovenop helpen. Maar de opeenvolgende regeringen hebben die afspraken gewoon naast zich neergelegd. En 20 jaar na het ondertekenen van de vredesakkoorden was de corruptie onder de beleidsmakers zo erg dat het justitieapparaat onmachtig stond. En daarop beslisten de VN om een internationale commissie tegen de corruptie en de straffeloosheid op te starten, in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Die Verenigde Naties-commissie bestond uit tientallen Guatemalteekse en buitenlandse juristen, advocaten en magistraten. Gestart in 2007 werd de commissie opgedoekt door president Jimmy Morales in september 2019. Ondertussen werden in samenwerking met het Openbaar Ministerie een paar honderd misdadigers achter de tralies gezet. Onder andere de voormalige president en zijn vicepresidenten in 2015. Na de aftocht van de VN-commissie stak de corruptie weer afschrikwekkend de kop op. Vooral tijdens de ambtstermijn van deze president, Alejandro Giammattei, trouwens in een Italiaan van afkomst, is de democratie stelselmatig uitgehold. In samenwerking met de corrupte procureur-generaal van het Openbaar Ministerie, met de volksvertegenwoordigers van het congres en bedrijfsleiders is de regering erin geslaagd alle instanties van het justitieapparaat in te nemen, ingesloten het Hoge Rechtshof en het Grondwettelijk Hof. Tientallen integere rechters, advocaten en magistraten die de corruptie aanpakten zijn aangehouden, opgesloten of verbannen in het buitenland. Ook de pers moet eraan geloven. El Periodico bijvoorbeeld is een krant, een dagelijkse krant, die nogal tamelijk kritisch staat tegenover het beleid van de regering. De man is aangehouden directeur. Ook de autonome staatsuniversiteit San Carlos staat op het spel. De regering benoemde zeer onlangs tegen alle afspraken in een nieuwe rector die regeringsgezind is. Meer dan 100 dagen reeds bezetten studenten van de campus in de hoofdstad en in de afdelingen van de regio's.
Ja. Dus dit is allemaal de achtergrond bij dat bezoek. Nu, ja. U zegt Giammattei is aan de macht sinds 2019, klopt dat, verkiezingen?
Die is aan de macht van, 2020 tot 2023. Hè.
Ja, dus oké. Okay, dus in 20 aan de... Op post gezet. En, maar u zei van, ja, er was een VN-commissie die corruptie ging onderzoeken, maar dat moet dan toch met toestemming van de regering geweest zijn.
Uiteraard, van de toenmalige regering, ja.
Ja, ja. Ja, ja. En oké, nu, waarom? Er zijn genoeg problemen in het binnenland en ja, hij is daarmee bezig in zekere zin. Maar waarom, wat is de motivatie van hem om naar Oekraïne te trekken? En waarom vond u dat zo vermeldenswaardig? Want uiteindelijk zijn er al een hele reeks regeringsleiders of toppolitici naar daar getrokken om zich te laten fotograferen met Zelensky.
Ja, het is te zeggen, van Latijns-Amerika is hij de enige. Is Guatemala de enige, hoor. Maar die man ligt al, de president Giammattei ligt al een paar jaar op ramkoers met de Verenigde Staten. Juist omwille van de gijzeling van het justitieapparaat. En de Verenigde Staten zenden voortdurend waarschuwingen uit en leggen sancties op. Daardoor bestaat er een soort haat-liefdeverhouding tussen de regering van Giammattei en de regering Biden. Herhaaldelijk verzekerde de Guatemaltekse president dat Guatemala nog zijn enige bondgenoot in Centraal-Amerikaanse regio is. Want in buurland Honduras is een flinke, progressieve linkse regering aan de macht gekomen. de regering van buurland Nicaragua spuugt op de VS. En in Colombia is pas een linkse regering aan de macht gekomen. Dus Diamaté hoopt met zijn sirenezang de VS te paaien tegen die antidemocratische beleid dat hij volgt. Hij heeft voor Taiwan gekozen, zoals Biden verwacht. Hij heeft de Russische inval in Oekraïne veroordeeld.
Wat bedoelt u, hij heeft voor Taiwan gekozen?
Wat zegt u?
U zei van, hij heeft voor, wat was het, zei u, gekozen? Zei u Taiwan?
Voor Taiwan, hè.
Ja, en ja. Wat is er gebeurd? Wat heeft hij daar precies gedaan?
Ja, maar ja, vele landen zijn in Latijns-Amerika niet zo voor Taiwan, omdat ze de VS niet willen volgen. Al die landen die tegen de VS zijn in Latijns-Amerika, zijn ook tegen de onafhankelijkheid van Taiwan en dus eigenlijk voor China. Ja. En hij wil dus tonen dat hij zeker een anticommunistische en pro-Amerikaanse lijn wil volgen en dus ook voor Taiwan kiest.
Ja, ja. Maar uiteindelijk heeft de Verenigde Staten van Amerika zelf de Volksrepubliek China erkend als enige vertegenwoordiger van China. Ik denk dat er maar 3 landen in de wereld zijn die Taiwan als vertegenwoordiger erkend hebben van China. En, weet u of Guatemala er een van is?
Dat klopt, maar uiteindelijk, dat is principieel, hebben de VS gekozen voor het enige China. Maar in feite zitten er Amerikaanse troepen gestationeerd in Taiwan. Dus dat heb ik nu pas onlangs ook vernomen. Dus dat klopt niet helemaal, hè. Dat verhaaltje van de VS.
Maar dus dat bezoek aan Oekraïne dan, dat was dan eigenlijk om een signaal te sturen naar de VS?
Daar zijn de analisten niet over eens. De ene zeggen, het is misschien een reactie van de president van Guatemala ten overstaan van de VS, die zijn regering niet meer beschouwt als een bondgenoot, omdat hij te corrupt is. Hij wilde de VS laten weten dat hij in dat geval kan zoeken naar een ander scenario, bijvoorbeeld zoals de invasie van Rusland in Oekraïne, om met zijn keuze voor Oekraïne van daaruit steun te verkrijgen. Anderen zeggen, nee, het is juist het tegenovergestelde. Het is een bevestiging aan het adres van de VS dat Guatemala nog steeds zijn beste bondgenoot in de regio is, omdat het er niet voor kiest de betrekking met Rusland en China te versterken.
Ja, ja. En dus Diamaté van Guatemala is naar Zelensky geweest. En er is speculatie over dat ik vooral er inspiratie was of door inspiratie van de relatie met de VS, maar heeft hij dan eigenlijk daar niets besproken, is er daar niets significants overeengekomen of toch wel dan tussen Zelensky en Diamaté?
Eigenlijk weinig hoor, eigenlijk weinig, want de analisten van Guatemala zeggen ook eigenlijk in principe en uiteindelijk gaat het over een prestige kwestie van Diamaté. Hij wil zich, zoals jij ook daarnet zegde, in de picture zetten. Moet weten, er is pas nog een soort van enquête geleverd geweest in de Centraal-Amerikaanse regio van CIT Galoop. Dat is een soort bureau die enquêtes doet. En daar komt Diamaté als de voorlaatste eruit wat betreft de bevolking die hij moet punten geven over zijn beleid. Mm-hmm. De voorlaatste. Nog achter Venezuela, nog achter Nicaragua, die hier zo uitgespuwd worden trouwens. Dus in die zin heeft hij wel een beetje nood aan prestige. In het binnenland is dat heel moeilijk, misschien naar het buitenland toe. Maar wat is er besproken geweest? Niet veel eigenlijk. Hij steunt Oekraïne in het aanschijn van de oorlog tegenover Zelensky. Zelensky kondigde aan dat tussen beide landen afspraken werden gemaakt om samen acties te bevorderen ten einde Rusland te isoleren. En als tegenprestatie slaagde Diamaté erin dat Oekraïne zou akkoord zijn om de visumplicht voor Guatemaltecos voor het reis naar het land af te schaffen. En misschien ook een handels- en economische dialoog op gang brengen om projecten zonder tussenpersonen uit te voeren. Bovendien zou de president erop staan dat hij een uitnodiging zou krijgen om deel te nemen aan de top van het Krim-platform op 23 augustus, dat online zal worden gehouden.
En wat is dat voor iets, dat Krim-platform?
Dat zou waarschijnlijk iets zijn van hoe de zaak van oorlog tussen Oekraïne en Rusland te bevorderen of op te lossen. Of,
dus een soort geallieerde conferentie eigenlijk, zoiets.
Ja, zoiets, inderdaad. Okay. Giamatei toonde ook belangstelling voor de aankoop van Oekraïense landbouwproducten en aankoop van industriële relaties, aanknopen van industriële relaties, maar daarover werden geen verdere details verstrekt.
Nu,
het is eigenaardig, maar sinds vele jaren bestaat er in het oosten van het land, aan de kust van de Atlantische Oceaan, een reusachtige grote bedrijf dat al vele jaren nikkel en tin en andere ertsen bovenhaalt. Het is van bedrijf naar bedrijf overgekocht geweest. Vandaag ligt dat al een paar jaren in handen van een Zwitsers-Russische vennootschap. En dus vorig jaar schokte het nieuws de publieke opinie in Guatemala dat president Giamatei miljoenen aan geheime strijkpenningen ontving van Russische agenten als tegenprestatie om vergunningen te verkrijgen van de president voor speciale aanlegplaatsen in de haven aan de Atlantische Oceaan van Santo Tomas. Hé. En dus daarmee zit hij met boot op het hoofd.
Ja, dus hij speelt de kaart van pro-VS tegen Rusland dan voor steun aan Oekraïne. Maar terzelfde tijd krijgt hij geld van Russische oligarchen die dan het regime daar...
Okay. Zo is dat inderdaad, ja.
Ja, want we hebben het hier over onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, die dan even in de Krim geweest is, per ongeluk, gewoon als overstap. Dat is een groot schandaal, maar dat is hier toch van een andere orde nog.
Ja. Nu, wat er ook zwaar op de maag ligt van president Giamatei is die fameuze lijst Engel. Dat is een lijst van Amerika en dat is, wordt bijgehouden en aangevuld door, Buitenlandse Zaken. Eerder door het Amerikaanse congres, die moet dat goedkeuren, dat die lijst als er nieuwe namen bijkomen en het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat dan die lijsten hanteren om druk uit te oefenen op een land of op personen van dat land die ervan beschuldigd worden antidemocratische en corrupte beleidsmakers te zijn. En dus hen wordt een visumverbod voor de VS en financiële sancties opgelegd. En dus, die lijst wordt altijd maar meer aangevuld in Guatemala, van Guatemala. En dat ligt zwaar op de maag van Giamatei. Hij zelf is erbij natuurlijk, uiteraard, maar ook de procureur-generaal, twee handen op één buik met hem, verschillende leden van het congres, volksvertegenwoordigers enzovoort. En dus die lijst wordt, naarmate dat er meer en meer corruptie uitbreidt en meer beslag wordt gelegd op instanties, zoals de justitie, zoals de universiteit, de autonome universiteit, zoals de pers, wordt die lijst aangevuld. Vandaar dus ook nog eens een vrevel tegenover de VS en zijn pogingen om toch maar de VS niet te veel tegen de haren in te strijken, ondanks die corruptie en die antidemocratische zaken.
Ja. Dus eigenlijk is dat wel interessant wat u daar zegt over dus het feit dat de VS echt wel precies, als ik het goed begrijp, aan het pushen is om toch die corruptie en dat uithollen van de democratie,
ja,
om daaraan te pakken. Dat is niet echt de traditie van de VS, hè? In woorden wel, maar in daden hebben we altijd iets helemaal anders gezien. Dus de eerste vraag, is dat iets dat sedert Biden, dus sedert begin 2020 ook waarschijnlijk wel, want daarvoor was Matthij ook niet aan de macht. Is dat iets nieuws of was ook al Trump al kritisch toen?
Ja, maar moest dat een ander land zijn, dieper in Zuid-Amerika, het gaat hier over Midden-Amerika, Centraal-Amerika, zeg maar Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama en Colombia. Moest het een ander land zijn in Zuid-Amerika, die zullen veel langer zware sancties gekregen hebben. Maar hier gaat het over Midden-Amerika en over Guatemala. Dat betekent, in andere woorden, als de VS ook Guatemala zou als bondgenoot verliezen, dan verliezen zij praktisch een geopolitieke controle op de Centraal-Amerikaanse regio. Want Honduras zijn ze kwijt, Colombia zijn ze kwijt, Nicaragua zijn ze kwijt, en blijft een beetje Panama en Costa Rica als onafhankelijke, neutrale landen over.
Ja, juist daarom zou ik verwachten dat ze niet kritisch zouden zijn, dat ze eigenlijk al dat mensenrechten gedoe en corruptie gedoe onder de mat. Heeft dat iets te maken misschien met de vluchtelingen?
Inderdaad.
Want dus Guatemala, voor de luisteraars, voor alle duidelijkheid, ja, dat ligt onder Mexico. Mexico die dan onder de VS ligt. Mexico dan Guatemala. En dat is bijna van kust tot kust. Belize ligt daar nog tussen, geloof ik. En hoe zit het daar? Hoe speelt dat? Hebt u daar zicht op?
Inderdaad, Guatemala heeft akkoorden afgesloten met de regering van de VS om zoveel mogelijk aan hun grens tussen Honduras, El Salvador en Guatemala de mensen tegen te houden. En dan nog een keer aan de grens tussen Guatemala en Mexico in het noorden, ook daar de overgang tegen te houden. En bovendien dat de mensen die Guatemala toch binnencijpelen, dat ze daar moeten vastgehouden worden en dat daar moeten met Amerikaanse bedienden zeker of personeel, moet gekeken worden als ze door mogen.
Ja, de procedure moet dus daar, wat is het, stay in Mexico of stay in Guatemala?
Ja,
ja. Ja. Okay,
dus de migrantencaravanen zijn natuurlijk een doorn in het oog van Amerika en die willen zoveel mogelijk trachten te neutraliseren en tegen te houden. En daarvoor moet Guatemala en Mexico opdraaien, in zover het mogelijk is.
Ja, ja. Maar nu in het verleden hebben de Verenigde Staten van Amerika nooit echt de democratie en als prioriteit gezien ten opzichte van de geostrategische belangen. Dus het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het nu wel zo, dat ze nu echt, als het erop aankomt, echt hard gaan spelen.
Ik was nu in maart in Guatemala en ik trof daar een zwarte katholieke missionaris aan die vele jaren in de VS had gewerkt. En die zei mij vlak af, kijk jong, gelijk wat er ook maar aan de hand is, gelijk wat er aan de hand is, er is maar één zaak voor de Amerikanen, welke zijn de belangen van Amerika, punt aan de lijn.
Ja, ja. En u had het in het begin, ik had toevallig, het was op de Franse radio, was een documentaire over El Salvador en Honduras, dus de twee landen die dus dan een stapje verder liggen naar het zuiden, toen dus naast Guatemala.
Ja.
En men had het daarover, was het El Salvador, denk ik, 14 rijke families die het land besturen. En u verwees er ook al naartoe voor Guatemala. U zei dus, het was dan over 1990, de rijke, zeer beperkte elite. Is dat ook zo, dus nog altijd, dat zeer een zeer belangrijke rol speelt? Je hebt 18 miljoen inwoners, geloof ik, met dus misschien meer dan 10 miljoen kiesgerechtigden, maar dat het uiteindelijk een aantal honderden mensen uit beperkte families zijn die alles bepalen?
Ja, toch wel. Het is het aantal is natuurlijk moeilijk te zeggen, hè. Maar er zijn zeker toch wel een tiental, vijftiental, twintigtal families die zelfs nog familienamen meegedragen hebben van in de tijd van de Spaanse kolonie in 1524.
Okay.
Die nog altijd die Spaanse kolonisator achternamen meedragen tot vandaag. Die zijn eigenaars van de grote bananenplantages, de suikerrietplantages, de veestapels en nu meer en meer de laatste jaren, tientallen jaren, banken en verzekeringen en alles wat financiën is. Natuurlijk heb je dan een grote middenmoot, maar ja, die landen zijn natuurlijk qua bevolkingskegel, pakweg 4-5% super rijken en dan een dunne middenlaag van misschien 10-15% middenklassers en dan een brede arme onderlaag van 80% mensen. Hè. Dat is in die landen min of meer zo gelijkaardig.
Ja, ja. Ik ga gaan afronden. Hè. Ik kan nog één vraagje misschien, nu aan enerzijds zijn ze dus formeel dan steunt de regering Oekraïne. Maar anderzijds zijn er dus bepaalde informele, corruptieve banden met Rusland of bepaalde Russische ondernemers, zal ik het maar noemen, in een meer neutrale term. En hoe zit dat historisch eigenlijk? Ik denk altijd Latijns-Amerika, Rusland, dat is een ver van een bedshow. Zijn er significante betrekkingen met de Russen ooit historisch geweest? Ik zou denken van niet, aangezien het een beetje een Amerikaanse vazal was. Hè?
Die is begonnen in 1962 en die is geëindigd met de vredesakkoorden in 1996. Dus bijna 36 jaar oorlog geweest tussen het leger van de kapitaalkrachtige establishment, om het zo te zeggen, en dan verzetstrijders van viertal verschillende fronten die zich achteraf hebben verenigd in één gemeenschappelijk front en die recruteerden bij de arme bevolking, bij de Maya-bevolking, bij de studenten en zo. En natuurlijk, die hadden wel uiteraard een soort communistische inspiratie, maar dat waren geen communisten. De mensen vochten eigenlijk voor het stopzetten van 500 jaar uitbuiting door de grote machtige de families eigenlijk.
Die, werden dan gesteund door de Sovjet-Unie waarschijnlijk, zegt u?
Ik weet het niet, want er was maar één, er waren vier grote fronten en het vierde front was het kleinste, want er was pro-communistisch Russisch, pro-Moskou, en die mochten met moeite vechten, want Moskou heeft nooit een gewapende strijd willen als politieke strategie aannemen. Zij wilden met verkiezingen en als politieke weg de macht grijpen. En daarmee was dat een klein partijtje strijders eigenlijk, wat die dus mondjesmaat werden gesteund door Rusland, omdat ze zeggen, ja, maar niet met de wapens. Helder genoeg, ja.
Ja, we gaan misschien helemaal eindigen met het begin, of misschien mogelijk het begin. Het begin dat natuurlijk 500 jaar terug, maar bedoel, u sprak van het begin van de burgeroorlog in 1962, zei u, dacht ik. Maar, ja. Maar uiteindelijk hebben we dan 8 jaar ervoor, denk ik, in 1954 een staatsgreep gehad. Kun je de context daarvan eens uitleggen? Dat was, hoe heette die president toen? Jacobo Arbenz? Ik vond er zo dat u wel iets zegt.
Ja, het is toen al gebeurd. Hè. Dat was na een 14-jarige dictatuur van Jorge Ubico, echt een alleenheerser, die heeft moeten aftreden, eigenlijk een beetje dankzij de Tweede Wereldoorlog. Want er zaten een pak Duitsers, en nog altijd, hè, maar een pak Duitsers aan de kust in Koban, bijna aan de kust in Koban, en die hebben dus die koffieplantages mogen innemen en verkrijgen van de toenmalige, in 1872 reeds, kwam er een liberale partij aan de macht en die opende het land voor koffieproductie. En Duitsers kwamen in massa daar naartoe en hebben zich daar gevestigd en een kolonie gevormd. En die kenden de hoofdstad Guatemala amper, maar die hadden met boten alleen maar contact met Duitsland. En die moesten alles afgeven bij de inval van Hitler, bij de Tweede Wereldoorlog, omdat Amerika zegt tegen Guatemala, die Duitsers moeten alles afgepakt worden, hè, en moeten verarmd worden, en wat ook gebeurd is. Maar Ubico was een pro-Duitser en hij vereerde Hitler als machthebber ook, was zelf ook machthebber. Mm-hmm. En daarmee heeft hij de bevolking extra tegen zich gekregen, heeft hij moeten aftreden in 1944.
In 1944, maar dan die staatsgreep was in 1954, dacht ik.
Ja, en toen is er een sociaal-democratische regering aan de macht gekomen, twee keer in 4 jaar. En de tweede was Arbenz, en die heeft dus alle mogelijke braakliggende gronden die niet bewerkt werden door de machthebbers, door de grondeigenaars, dus verplicht verpachten aan landloze boeren. Niet afpakken, niet verkopen, gewoon verpachten aan landloze boeren. En dus dat was te veel, dat was voor de UFCO, de toenmalige bananenmaatschappij, Chiquita, die de grootste gronden in Guatemala had, ook een eigen spoorweg, de enige spoorweg trouwens was van hen, ook de enige weg naar de kust was van hen, ook de elektriciteit was van hen, hebben dus gezegd, dat is communisme, die regering moet vallen. En ze hebben ze doen vallen trouwens.
Mm-hmm. Wat was Guatemala toen wat men een bananenrepubliek noemde?
Inderdaad, ja, dat was zo. Ja. Het was wel bananen en koffie toen.
Ja. En is een gelijkaardig benaming nog altijd van toepassing volgens u? Of is dat Dover nikkelmijnen en zo nu?
Ja, inderdaad. Er zijn nu toch heel veel mijnen. Hè. Dat is nu het grote probleem van de inheemse bevolking. Die strijd tegen die grote bedrijven, multinationals die dat binnenvallen in regio's die altijd door de regering, de centrale regering, zijn eigenlijk verwaarloosd geweest. Geen wegen, geen scholen of te weinig, geen communicatie en zo. En nu ineens dat de grote machtige multinationals binnenkomen, wordt heel de boel overhoop gegooid. Het milieu kapot gemaakt en worden mensen onteigend en worden opzij gedrumpt en zo. En dus die strijd is nu volop bezig tegen die multinationals.
En daar, Guido de Schrijver, moet u misschien nog eens een artikel over schrijven. Dan kunnen, of dat hebt u misschien al gedaan, maar dan moeten we elkaar nog eens opnieuw spreken. Alvast bedankt voor deze toelichting bij de toestand in Guatemala in het algemeen en dan het bezoek vorige maand van de president aan de president Zelensky.
Ja.
Goed, bedankt en tot de volgende keer. Een goed weekend nog en houd het cool. Tot ziens.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
Dag.